Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Van die God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u, barmhartigheid en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 42. Daarvan het eerste en laatste vers. Psalm 42. Vers 1, het heigend hert ter jacht ontkomen, en vers 7, o mijn ziel, wat buigt u neder? lezen wij nu Gods dierbaar en onfeilbaar woord uit het Evangelie naar Matteüs, daarvan hoofdstuk 15, de versen 21 tot en met 31. Ik noem u Matteüs 15 vanaf het 21ste vers.
En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van den duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende, baden hem zeggende: want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de honden kunst voor te werpen. En zij zeide: ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. En Jezus vandaar vertrekkende kwam aan de zee van Galilea en klom op den berg en zat daar neder. En vele scharen zijn tot hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen, en wierpen ze voor de voeten van Jezus, en hij genas dezelfde. Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende en de blinden ziende, en zij verheerlijkte den God Israëls.
Gemeente, het gebeurde in Zuid-Afrika heel wat jaren geleden. Zendeling Robert Moffat van de London Missionary Society, een Engels zendingsgenootschap, ging van huis naar huis, of beter van plaats naar plaats, zoals men het noemt in Zuid-Afrika. Van herenboer naar herenboer. En dan was het zijn gewoonte om aan de avond van de dag een dagsluiting te houden met zo'n boer en zijn gezin. Op een avond zat hij in een boerderij en het gezin kwam bijeen om naar hem te luisteren. De Bijbel werd geopend en toen vroeg die zendeling: zijn u alle mensen hier aanwezig? Jawel, zei die heere boer, ze zijn er allemaal. Echt allemaal? Nou ja, zei hij, er is nog een zwarte vrouw, maar laat u maar doorgaan met haar werk. Het is bovendien de vraag of die mensen wel een ziel hebben. Zij hoeft er niet bij te komen. Die zendeling Robert Moffat opende de Bijbel verder en zocht, totdat hij was gekomen bij Matteüs 15... En toen las hij één vers. Eén vers maar. Ja, Heere. Doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Hij sloot de Bijbel. Keek die blanke man aan en zei verder niets. Ja, Heere, Doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel hunner heren. Haal die vrouw er maar bij, was tenslotte het woord van deze witte man. Jaren gingen voorbij, maar op een dag kwam een vrouw naar deze zendeling toe, op een heel andere plaats, en stelde hem de vraag: weet u nog wie ik ben? Hij wist het niet meer. En toen vertelde ze dat zij die vrouw was die op die avond er nog bij geroepen werd. En dat de Heere toen het woord wilde gebruiken voor haar ziel, dat voor het eerst in haar donkere leven een lichtstraal van het woord was binnengevallen in haar hart. Gelukkige vrouw. Gelukkig volk. Dat dat mag ervaren. Dat is om jaloers op te worden. Mogen de Heere daartoe zijn woord ook voor ons willen gebruiken aan de avond van deze dag, als we stilstaan bij zo'n vrouw. Vanuit het voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 15. En ik lees u daarvan het 22e vers. Ik wil u het woord des Heeren bedienen met Gods hulp uit Matteüs 15, vers 21 tot en met 28. En ik lees u als tekstwoord alleen vers 22. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende riep tot hem zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Tot zover. Wij overdenken Jezus en de Canaanese vrouw. En dan willen we zien in de eerste plaats hoe hij haar trekt. In de tweede plaats hoe hij haar beproeft. En in de derde plaats hoe hij haar niet beschaamt. Jezus en de Canaanese vrouw, hoe hij haar trekt, beproeft en toch niet beschaamt. En Jezus. Met die twee woorden begint vanavond onze tekstgeschiedenis. En Jezus. Want als een mens de Heere mag ontmoeten, dan begint dat aan Gods kant. Dan gaat dat van de Heere uit als een eenzijdig Godswerk. Dan is Hij de eerste in zijn opzoekende liefde, zoals Hij ook de laatste is in zijn onfeilbare trouw. En Jezus wijst op het Godswerk. De Heere wil omzien naar mensen die in Adam pijloos diep gevallen zijn en die niets hebben dat de liefde Gods kan opwekken. Mensen die gevallen zijn uit het paradijs, maar o wonder, niet uit het liefdehart Gods. Mensen die gekend zijn van eeuwigheid en gekocht zijn met het dierbare bloed en die liggen onder het zegel van verkiezende liefde. Mensen die moeten worden toegebracht in het uur van Gods welbehagen. Want, en we vergeten dat woord nooit meer uit Jeremia 31 vers 9. Op de eerste zondag als student hier in Oldgensplaat. Zij zullen komen met geween. En met smekingen zal ik hen voeren. Waarom? Omdat God het wil. Daar ligt het geheim. Ook in Matteüs 15. En daarom die woorden. En Jezus, vandaar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En gemeente, dan gebeurt het. Als Jezus daar aankomt, ontmoeten zij elkaar. Aan de ene kant de discipelen van Christus, kinderen van Abraham. Mensen van het uitverkoren volk dat leefde bij de wet en de profeten. Mensen die de tempel hadden en het verbondsteken droegen. En dan aan de andere kant een vrouw. Een heidense vrouw die alles tegen had en die niets had in te brengen dan lege briefjes. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende. Iemand vraagt misschien, wat moet ze dan bij de Heer Jezus? Waar haalt ze de moed vandaan om bij de Joodse rabbi aan te kloppen? Wel, gemeente, dat weet ze zelf ook niet. Maar ze moet. Het is de nood in haar leven die haar dringt. De nood ook in haar gezin. Wat is er aan de hand? Luister maar. Hoor wat ze uitroept. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Haar dochter is ernstig ziek. Of erger nog, bezeten van de duivel. Een prooi van de Satan. Denk dat eens in, wat het moet zijn om moeder van zo'n kind te wezen. Maar gemeente, hier zien we nu wat de gevolgen van de zonde zijn. Hoe verwoestend de zonde gewerkt heeft. In het paradijs waren geen schreiende moeders. En geen dochters of zonen van de duivel bezeten. Daar kon de Heere zeggen, zie, het is alles zeer goed. Maar wat God zeer goed gemaakt heeft, heeft de mens zeer slecht gemaakt. We hebben ons tegen onze maker gekeerd. En zo zijn wij gevallen van de top van eer in een ontzaglijke verwoesting neer. We hebben Gods eer aangetast. En we zijn de duivel toegevallen. O gemeente, wat is nu de mens? Eenmaal het kroonjuweel van Gods schepping, maar nu een dienstknecht van de Satan. Dood in zonden en misdaden. Er is naast de duivel geen ellendiger schepsel dan de mens. Hier zien we de gevolgen van de zonde. De smaak van de zonde mag zoet zijn. De nasmaak ervan is bitter. O, die bittere smaak, daar wist ook die vrouw iets van in haar leven, dat bittere kruis, die nood van haar dochter, die haar eigen nood was geworden, zegt ze het niet, ontfermt u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten, ze ging er gebukt onder, elke morgen stond ze daarmee op, elke avond ging ze daarmee naar bed. Rust nog vrede werd gevonden in haar huis. Satan ging rond als een briesende leeuw. Ze werd door onweder voortgedreven en ze was ongetroost. Zijn ze er ook in Oldgesplaat? Zitten hier ook vanavond mensen die moeten getuigen, de smaak van de zonde was zoet, maar de nasmaak is zo bitter. Want gemeente, ook wij eten van die bittere vruchten van de zonde. Wij dragen de gevolgen van onze afval van de Heere. En dat kan zijn een dochter van de duivel bezeten. Dat kan zijn een zoon door de geest van de wereld bezeten. Dat kan ook ziekte of tegenspoed zijn. Ach, heeft niet elk huis zijn kruis, kent niet ieder hart zijn smart. Maar wat brengt het ons? De dichter van Psalm 146 zingt: zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Zijn er wel eens diepe wegen voor nodig om tot de Heere uit te drijven? Dat kan een kruis zijn in het gezin of een ernstig ongeluk. De Heere kan met slagen komen. Kan de vrede wegnemen uit ons leven. Kan zo in het nauw brengen dat er geen weg meer overblijft. O, dat we mochten leren bukken onder Gods slaande hand. Want dan is er toch altijd een weg open naar boven, dag en nacht. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En wie zo tot de Heere mag worden uitgedreven als een ongelukkig, missend mens, die komt aan een goed adres. Dan is hij die grote heelmeester voor wie er geen hopeloze gevallen zijn. Dan heeft God in Christus een weg gebaand, waarlangs Adams kinderen weer kunnen worden gebracht tot genade. En zie, daar wordt nu die Canaanese vrouw op Gods tijd mee bekendgemaakt. Hoe, dat weten wij niet. De prediking van het woord is het middel. Want hoe zullen zij hem aanroepen in wie ze niet hebben geloofd? En hoe zullen ze geloven indien het hun niet wordt gepredikt? De Canaanese vrouw moet dus van Christus gehoord hebben. Heeft de geur van de beloften die God dan zijn volk onder het Oude Testament had gedaan, zich verspreid onder die buurvolken? Hebben die gemerkt dat dat volk een God heeft? Dat Israël gelukkig was in zijn hoop op de komst van de Messias? Is het gerucht van Christus wellicht doorgedrongen in die heidense streek van Tyrus en Sidon? Zijn daar mensen geweest die het gehoord hebben hoe grote dingen Jezus van Nazareth deed? En zijn ze dat gaan vertellen aan deze ongelukkige vrouw? We weten het niet. Maar hoe dan ook. Daar is een zaadje van Gods woord gevallen in het hart van deze vrouw. En dat is onder de dauw van Gods lieve geest gaan ontkiemen. Ze heeft gehoord dat Christus was gekomen, de grote zoon van David. Die opening van de gevangenis predikte. En die gezonden was om te verbinden de gebrokenen van hart. Wat is dat een wonder, gemeente. Als je dat mag horen. Echt mag horen. Als dat mag gebeuren in het leven van een arm, doenwaardig mensenkind. Dat God de hemel scheurt. En dat de nevelen worden opgeklaard. Dat de Heere afdaalt. En dat we dan mogen zien vanuit het woord dat Jezus is de Christus, de Zoon van David. Een volkomen zaligmaker. Dat in hem nou de mogelijkheid ligt. In mijn onmogelijkheid. En dat we dan ook echt gaan instemmen met de dichter van Psalm 130. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer? Denkt u ook niet dat die vrouw dat wel eens gezongen zal hebben, al is het misschien niet met deze woorden geweest. Maar ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Misschien heeft ze zelfs wel gedacht, ik ga naar hem toe. Ik ga hem opzoeken. Maar dan zal de bestrijding gevolgd zijn. Waar kan ik hem vinden? En ben ik geen heidense vrouw? Zullen de Joden me niet wegsturen? En dan durfde ze niet. Dan werd ze heen en weer geslingerd en verscheurd. Door twijfel, aangevochten door diezelfde Satan die haar dochter zo kwelde. Die Satan die gaat ook nog rond. Je kan het zo benauwd maken van binnen bij dat oprechte volk, dat de bezwaren zich gaan opstapelen. Kan ik wel? Mag ik wel? Zou hij ook mijn zaligmaker willen zijn? Zou ik mezelf niet bedriegen? Hij is immers voor een ander gekomen. Zou het ook voor mij nog mogelijk zijn? Kan dat worden afgetopt, nietwaar? En zo zal die vrouw ook hebben lopen zuchten in haar huisje. Hoeveel middelen had ze al gebruikt? Hoeveel raad van mensen ontvangen? Hoeveel dokters bezocht? Medicijnmeesters die ook niet konden helpen. Het was allemaal ijdele hoop. En met haar dochter was het steeds verder achteruit gegaan. Ja, de nood werd ondraaglijk. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel, waar niemand zorgde voor mijn ziel. Totdat het gerucht gehoord werd dat Jezus was gekomen in haar gebied. Het gebied van Tyrus en Sidon. De gemeente als dan Christus nadert, dan kan niets haar meer tegenhouden. Kan ze niet meer bij hem vandaan blijven, maar dan vlucht ze op hoop tegen hoop. En dan gaat ze met de koorden der veroordeling om de hals. Maar ook getrokken met koorden van goedertierenheid en waarheid. Heb u? Heb jij zo wel eens tot hem mogen vluchten in je droefheid, in je godsgemis? Het gerucht van die koning alles gehoord? Het geruis van zijn voetstappen wel eens beluisterd? Dat je moest uitroepen, dat is de stem, mijn liefste. Als we zo zijn stem mogen horen, dan gaat onze ziel uit vanwege zijn spreken. Dan worden daar die toevluchtnemingen geboren tot Christus om te schuilen bij hem. Dan zullen ze komen als een rut op de akker van die meerdere Boas. Weet u waarom, gemeente? Omdat de Heer trekt met verborgen liefdekoorden. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. Nee, ik zeg niet dat die vrouw dat begreep, dat zij dat wist, dat ze dat kon vertellen. Van wel in de vrucht openbaar. Maar die vrouw wist maar één ding. Mijn kind is verloren en ik ben verloren. En als de Heere niet helpt, dan is het voor eeuwig kwijt. Dat is wat. Niet te durven komen en dan toch te moeten komen. Voor God niet te kunnen bestaan. En ook zonder hem niet te kunnen leven. Dat kan geen mens ons leren. Is nou alleen genade. Armmakende genade. Want genade maakt een mens zo arm, zo bedelarm, dat het woord geeft mij Jezus of ik sterf. Van buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Daar moeten we komen. En dan roept die vrouw het uit, Heere, gij zonen Davids. Ontferm u mij daar. Hoort u de hoogachting? Merken we de eerbied, het ontzag in de aanspraak van deze vrouw? Heere, voor wie alles moet buigen, voor wie niets te wonderlijk is, hij is de Heere. Ja, ze beleidt hem als de Christus. Ze noemt hem bij zijn koninklijke naam. Ze zegt, gij zonen Davids, de beloofde aan de vaderen van Israël, die geboren zou worden uit het geslacht van David. Gij zonen Davids, ge zijt de Messias, ge zijt de koning der koningen. De Joden zagen het niet. Ze wilden het niet zien. Ze streden erover. Ze briesten er tegen. Maar deze Canaanese vrouw, deze heidense vrouw mag hem belijden. Ze noemt hem Heere, gij zonen Davids. Gemeente, wat werkt de Heere dan toch wonderlijk? Want de Heer Jezus was niet gekomen in dit gebied met veel rumoer. met trompetgeschal of met wapperende vaandels. Hij kwam in alle stilte, als een vreemdeling die zijn stem niet liet horen op de straten. Bij Marcus staat zelfs dat hij zich verborgen hield. En toch kon hij niet verborgen blijven. Want de bruidswerver, de Heilige Geest, die aanbiddelijke derde persoon in de goddelijke drie-eenheid, had een vrouw voor hem gevonden en toebereid, had haar oog verlicht om hem te mogen zien. Heere, gij zonen Davids, wat zal ze in hem gezien hebben? In hem die blank en rood is en die de banier draagt boven 10.000 en van wie de bruid heeft uitgeroepen in het hooglied: alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zo mag ze tot hem vluchten. Heere, gij zonen Davids, ze komt niet met verwijten, ze zegt niet: waarom moet mij dit allemaal overkomen? Maar ze mag voor hem buigen en dan zegt ze zo heel eenvoudig: ontferm u mijner. Veel woorden heeft ze niet nodig voor haar gebed. Zie op mij, zie op ons in gunst van boven. Wees ons toch genadig, Heere. Het zijn maar een paar woorden geweest. Ontferm u mijner. Als het echt nood is, gemeente, dan wordt het gebed wel eens korter. Als een mens in het water terechtkomt en hij kan niet zwemmen, hij is een drenkeling, dan houdt hij ook geen lange toespraken tot de mensen die aan de kant staan. Dan is het vaak maar een schreeuw: help! De echte nood maakt dat een mens uitgepraat raakt. En soms ook uitgebeden is. En dat er niets meer overblijft dan een zucht, een schreeuw. O God, wees mij de zondaar genadig. En dat niet één keer hoor, volk ook in de verdere weg. O Heere, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Ontferm u mijner. En dan? Ja, dan zal God wel horen, zegt iemand. God laat toch geen bidder staan. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Zo is het toch? Zo staat het toch in de Bijbel. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Die hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En de Heer Jezus had toch een woord voor iedereen. Jawel. En toch, geliefden, we lezen er niets van dat Jezus op het kloppen van deze vrouw de deur opent. Doch, staat er in vers 23, doch hij antwoordde haar niet één woord. De deur is dicht. De deur blijft dicht. Ze staat voor een zwijgende Jezus. Hij antwoordde haar niet één woord. Hoe is het dan? Is het toch gezonder om alle treurigen te troosten? Is het dan toch niet waar dat er genade op zijn lippen is uitgestort? Breekt God dan zijn eigen werk af? Wat hij met de ene hand geschonken heeft, neemt hij dat met de andere hand weer terug? Beschaamt hij nu de stille hoop van haar die hem mocht verwachten? Gemeente, wat een raadsels. Want dat is wat hoor, met een pak op je schouders te staan en dan een hemel van koper boven je te ervaren, terwijl de aarde onder je van ijzer is. te bidden maar geen antwoord te krijgen. Te kloppen maar alleen je eigen stem te horen. Te smeken om bekering, te smeken om vergeving, te smeken om genezing, maar de Heere antwoordt niet. Weet u wie er dan wel gaat spreken? De duivel. Gij hebt geen heil bij God. God zal u nu niet meer verlossen als wel eer. U is geen heil beschoren. Hou maar op. U zult nog één deze dagen omkomen door de hand van Saul. En waar is nu God op wie gebouwde? Naar wie uw zaak betrouwde? Een zwijgende Jezus gemeente, verstaat u dat? Een gesloten hemel. Dan horen we hem kermen, o Heere, hoe lang? Hoe lang nog, waarom staat ge van verre? O, verberg toch uw aangezicht niet. En toch, het is geen hardheid van de Heere als hij zwijgt. Hij kan zelfs zwijgen in zijn liefde. De Heere heeft er vaak ook zijn wijze bedoelingen mee. Hij maakt het wel eens donker. En hij houdt het wel eens donker. En dan wordt er niet veel genoten. Maar in dat donker wordt er wel iets geleerd. Wat dan? Dat God het ons niet verplicht is. Dat tussen het gebed en de gebedsverhoring Gods vrijmacht ligt. Zoals dominee F. Bakker dat zo kennelijk uitdrukt. Tussen het gebed en de gebedsverhoring ligt Gods vrijmacht. Juist dat wordt geleerd onder een gesloten hemel. Hij is wel de zoon van David. Hij is ook de Heere. En die vrouw mocht dat in waarheid getuigen. Maar dan moest ze ook leren daarop geen recht te hebben. Ze moest ook leren wat het zeggen wil. Dat het alleen genade is. Nou, dat leer je niet al zingend. Dat leer je al zuchtend. En dat is een weg die ingaat tegen ons vlees en bloed. Wanneer God zijn aangezicht verbergt, zijn goedheid verbergt. En dan zijn rechtvaardigheid gaat tonen. Hoe zou het geweest zijn in het hart van deze vrouw toen Jezus zweeg en zelfs niet één woord tot haar sprak? Heere, hoe lang zal ik nog klagen, hoe lang uw gramschap dragen? Zelfs Gods kinderen kunnen haar niet helpen. De voorbeden van de discipelen wordt afgewezen. Ze hebben gezegd, laat haar van u, want ze roept ons na. Kan het ook niet doen met die discipelen van Christus. Bovendien krijgt ze alleen maar klappen van hen. Laat haar van u, want ze roept ons na. Die discipelen zijn er verlegen mee. Wat doet dat mens toch? Straks loopt heel de stad achter ons aan. Dus als ze vragen, laat haar van u, dan is dat geen medelijden uit een zuivere bron. Ze zijn geërgerd. Ze bedoelen, help die vrouw nou maar, dan zijn we tenminste van eraf. Die vrouw die wordt door hen gekeurd. En afgekeurd. Maar gemeente, dat is het ergste niet. Dat is het ergste niet. En dan antwoordt Jezus, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Ze wordt nog erger voor die vrouw. Eerst spreekt Jezus niet één woord. En als hij gaat spreken, zegt hij, ik ben niet gekomen voor de heidenen. Er is geen woord van welkom bij. Het was eerst moeilijk, nu wordt het met recht onmogelijk. Ik ben niet voor de heidenen gekomen. Ik ben alleen gezonden tot het huis van Israël. Dat is mijn zending, dat is mijn opdracht. Ik heb een hemelse brief, maar die brief heeft een adres. De verloren schapen van het huis van Israël. Ja, zegt een jongen of meisje vanavond, maar de Heere zou toch ook mensen gaan roepen uit alle volken, uit alle landen. Dat is zeker waar. Dat zou gaan gebeuren vanaf de Pinksterdag. Dan zou de middelmuur tussen Jood en Heiden worden afgebroken. Dan zal de geest van God worden uitgestort op alle vlees. Dan zullen het Filistijnen en Tyriërs en Moren zijn die de naam van Sions kinderen zullen dragen. Maar zover is het nog niet. De tijd van de roeping der heidenen is nog niet aangebroken. De Canaanese vrouw is dus eigenlijk te vroeg. Wij zouden zeggen, vrouw, je hebt het gehoord. Ga maar naar huis. Hou maar op. Helpt toch allemaal niets. En nou het wonderlijke gemeente, daar kan ze niet. Terug, daar kan nooit meer. Het is alsof de brug achter haar is opgehaald. O, waar de liefde Gods in het hart is uitgestort, daar kan een mens niet meer terug, ook niet als die niet weet hoe die voorwaarts moet gaan. En dan staat er en ze kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. En dat is nou de echte nood. Waar allen Jezus verlaten, blijft een ontdekte zondaar staan. En daar zal het wezen: Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Echte nood kan niet meer terug. Hè. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ik heb het geprobeerd. Hè. Ik ben ook gaan bidden. Want ik wilde ook wel bekeerd worden en een antwoord krijgen. Maar ja, nee, dat is niet gebeurd. En dan ben ik er maar mee gestopt. Want God hoort toch niet. Gemeente, dan is het niet echt nood geweest. En dan zijn er nog minder liefdestrekkingen van binnen geweest. Hè. Waar nood is, daar kan een mens niet meer terug. Daar valt die mens niet achterover, maar hij valt voorover aan de voeten van de Heere. En dan zou hij liever willen sterven aan de hemelpoort. Een gesloten hemelpoort. Dan ooit de wereld weer in te gaan. Want het is om God te doen. En dan wordt het roepen steeds vuriger. En zij kwam en aanbad hem. Dus ook niet eens bad, dat heeft ze ook gedaan. Hè? Heere, help mij. Maar ze aanbad hem. Ze bad van zichzelf af. Ze bad als het ware naar de Heere toe. Dat is een wonder, er vierkant buiten gezet te worden en dan te gaan aanbidden. Iemand zegt, noem mij het minste kenmerk van genade. Dit gemeente. Er buiten gezet te worden en dan te zeggen, Heere, het is goed wat u doet. U kunt het nooit meer verkeerd doen in mijn leven. Dat is het waarachtig geloof. Dat denkt klein van zichzelf en groot van God. Dat zegt, Heer, u kunt nooit te scherp zijn. Het mes kan nooit te diep naar binnen gaan. Al zou hij mij doden, nochtans zal ik op hem hopen. Want hij is het waardig om gevreesd en geliefd en geëerd te worden. Ze moet de Heere vrij laten. Maar ze kan hem niet loslaten. En steeds dieper gaat ze buigen. Zoon van David durft ze niet meer te zeggen. Daar heeft ze geen recht op. En toch houdt ze aan. Dat is het wonderlijke. Ze loopt niet weg als een kind. Hè? Pruilend. Verongelijkt. omdat het niet krijgt waar het om gevraagd heeft. Maar ze kwam en aanbad hem. Vindt u dat ook niet bijzonder? Eerst liep ze achter hem aan. En nou valt ze voor hem neer. Dan gaat ze zo aan zijn voeten liggen dat hij niet meer verder kan. Dat is een heilige kunst. Zo aan zijn voeten liggen dat hij niet meer verder kan. Heere, help mij. Het is alsof de Jacob hoorde bij Peniel: ik laat u niet gaan tenzij dat ge mij zegent. We weten het, Jacob kreeg genade om nee te zeggen toen de Heere zei: laat mij gaan. Die ziel van Jacob kleefde de Heere aan, omdat die rechterhand van God hem ondersteunde. En zij kwam en aanbad hem, zeggen de Heere: help mij. Het wordt steeds persoonlijker ook. Eerst ontferm u mijner, want mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Nu heel kort: Heere, help mij. En dan voor de derde keer wordt haar de voet dwars gezet. Voor de derde maal lezen we: Doch hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. Hoort u dat? Christus heeft haar een hond genoemd. En dan kunnen wij heel veel van honden houden. Het is ook een huisdier geworden, een hond. Maar in de tijd van het Nieuwe Testament was de hond een zwerfdier, een straatdier, een verachtelijk schepsel. De gemeentereiniging, zou je kunnen zeggen. Een dier dat allerlei besmettelijke ziekten ook overbracht. Een hond. Zo duiden de Joden de heidenen aan als honden, onrein, onwetend, vervreemd van het burgerschap van Israël. En zo duidt Jezus ook hier deze vrouw aan, een hond. Ze hoort niet bij de kinderen, de verbondskinderen, die hebben de beloften. Die hebben de tempel waar de Heere woont. Die mogen kind aan huis zijn. Die mogen vragen om het brood. Maar die heidense vrouw? Jezus zegt als het ware: vrouw, wat wil je toch? Wil je hebben wat de kinderen krijgen? Wil je dat die kinderen tekort zullen komen? Wil je het brood van mijn volk? Ach nee, dat zal niet gaan. Het is niet betamelijk. Het is niet behoorlijk. Het is niet passend dat het brood der kinderen aan de hondekens gegeven zal worden. Ach gemeente, wat moet dat een koude douche geweest zijn voor deze vrouw. Koud water op dat kleine smeulende vonkje dat daar brandde in haar hart. Ze wordt een hond genoemd. Ze wordt bij haar afkomst bepaald. Ze is een Kanaanitische. Wat een teleurstelling. Gaat het hier niet door de totale afbraak heen? En is dat niet de weg waarin de Heere altijd weer zijn wonderen verheerlijkt? Meer en meer wordt deze vrouw in de engte gedreven. En daarom zou het nou een wonder zijn als ze was afgedropen. Als ze gezegd zou hebben: wat dacht je? Dat ik me zo laat beledigen. Kom je voor hulp? Kom je omdat je dochter van de duivel is bezeten en dan word je een hond genoemd? Het zou geen wonder geweest zijn, gemeend, als ze nu boos en verbitterd was heengegaan. Maar het is wel een wonder wat er nu gebeurt. Want dan zegt ze: ja, Heere. Toch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hun heren. En merkt u nu dat deze vrouw de Heere Jezus niet tegenspreekt, Ja, Heere, zegt ze. Ze komt niet met uitvluchten en met verontschuldigingen. Ze stemt het van harte toe. U hebt gelijk. Ik ben geen kind. Ik ben onrein. Ik ben als een hond. Al wat de Joden zeiden vanuit de hoogte, dat heeft deze vrouw in de diepte mogen belijden. Ja, Heere. De gemeente, jongeren en ouderen, daar wil de Heere ons nu hebben. Op dat plekje. Waar wij er buiten vallen. Waar God alleen groot is. Uw doel is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Leem in de handen van de grote pottenbakker te worden. Gij zijt eer, ik hellewaardig. Zijt gij met mijn doem gediend, zoek uw eer. Ik heb het verdiend. Ja, Heere, het is waar. Ik ben een groot beest bij u. Geen kind van u, maar een kind van Adam. Daar wil de Heere ons hebben. Want de Heere wil alleen maar een zondaar aan zijn voeten zien. Trof me vanmiddag in de bevestigingsdienst van dominee Zondag door dominee Huizer. Dat laatst genoemde zei: veel mensen zijn te vroom om goddeloos te zijn. Te vroom om als een goddeloze gezaligd te worden alleen door bloed. Maar nou zijn er ook mensen die zijn te goddeloos om nog langer vroom te zijn. Zo goddeloos in zichzelf dat ze ook het met hun vroomheid niet meer doen. Naar God niet toe en naar de mensen niet toe. Nou, hier is zo'n vrouw. Met die onvoorwaardelijke overgave aan zijn voeten. Op dat plaatsje waar je niet diep genoeg voor de Heere kunt buigen. Waar je als onder de grond wel zou willen wegkruipen. Waar God je geen kwaad meer kan doen. En waar je dan toch je nood en je schuld voor de Heere mag uitschreien. Kent u daar wat van? Want daar brengt de Heere zijn volk. En daar is ook deze vrouw gebracht. Aanspraak op het brood van de kinderen maakt ze niet meer. Ze weet veel te goed dat zij een hond is. Een heidin is. En de kinderen, ach, dat is dat lieve volk van God. Daar ziet ze zo hoog tegenop. Maar daar staat ze zelfs buiten. Kijk. Dat is nou vrucht van het werk des Heren. Dat is vrucht van een drievoudige beproeving. Maar gemeente, als we daar mogen komen. En als Gods genade, laat dat duidelijk zijn. Als we daar terecht mogen komen, dan valt het zo mee van Gods kant. Kan ook nooit meer tegenvallen bij de Heren. Maar dan valt het zo eeuwig mee aan de zijde Gods. We gaan dat zien in onze derde gedachte. Maar zingen nu eerst uit Psalm 72, het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. En wat volgt in het zevende vers van Psalm 72...
Thank you.
Heere Jezus heeft deze vrouw een hond genoemd. En toch, gemeente, toch is dat niet helemaal waar. Hij spreekt van hondenkens. Dus hij gebruikt een verkleinwoord. Een hondje. En dat lijkt maar een klein verschil, maar in werkelijkheid is dat een heel groot verschil, want zoals we het gehoord hebben, die honden die mochten niet in huis komen, die werden meteen ook weer weggejaagd. Maar soms loopt er wel eens een hondje naar binnen. En zo'n hondeke ging dan zitten onder de tafel en dan viel er ook wel eens een brokje, een kruimeltje van die tafel af. Per ongeluk. Of met opzet. Omdat de kinderen zo'n kruimeltje toewierpen aan zo'n hondje. 2000 jaar geleden deden kinderen dat net zo graag als nu. Er werd zo'n hondeke wel eens wat toegeworpen. En heeft de Heer Jezus dus gesproken niet van honden, die grote honden, maar nou spreekt hij van een hondeke. En die vrouw heeft dat gehoord, die heeft goed opgelet. Die heeft scherpe oren ontvangen van de Heilige Geest. En dan grijpt ze zich daaraan vast. Dan maakt ze van haar veroordeling een pleitgrond. Ze neemt die veroordeling over, maar ze maakt er ook een pleitgrond van. Ze zegt, Heere, u hebt mij een hondeke genoemd. En het is goed. Maar, Heere, behandel me dan als zo'n hondeke. Die mogen toch ook meedoen? En dan ben ik blij met het overschot, dat wat er van de tafel afvalt. Ik wil ook echt niet dat de kinderen tekort zullen komen. Maar, Heere, mag ik dan zo'n kruimeltje hebben, daaronder de tafel? Wonderlijk. Ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun Heere. U hebt mij geen straathond genoemd, maar zo'n huisdier. En het gaat mij niet om het hele brood. Ik zou al zo blij zijn met een kruimeltje van die koninklijke tafel. O, ben ik een hond. Och, Heere, geef me dan maar hondsgenade. Nou zitten hier in Oldgensplaat misschien mensen die op kindsgenade niet meer kunnen of durven hopen. Dan mag ik vanavond tot u of tot jou zeggen, er is bij de Heere ook hondsgenade. Zou je daar blij mee zijn? Jaren geleden sprak een evangelist in Merksem over deze geschiedenis. En er zat een Belgische vrouw, een Belgische madame, die zat onder die preek en die zegt bij de deur, hè, want de evangelist die stond daar, een nuchtere zeeuw. Die wilde haar nog een hand geven, maar ze was furieus. Ze zegt, dit was geen preek. Hondekens en brokskens en... Wel nee, ze zegt, ik vind dat vernederend. Dit was geen preek en ik kom hier ook niet meer terug. Toen zei die evangelist, dat is geen wonder dat je dat zegt, want je bent ook geen hondeke. Je bent zo'n grote Deense dog, die hoog op zijn poten staat. Ja, die legt zijn kop op de tafel en die doet hap. En dan is het brood weg. Er is niets meer voor de kinderen. Rokend van toren ging die vrouw naar huis. Maar 's middags liet de Heere haar zien dat die evangelist gelijk had. Ze had veel te hoog van de toren geblazen. En toen kwam ze naar beneden. En 's middags was ze toch weer in de kerk en zei ze tegen die evangelist, u hebt gelijk gehad. Mag ik er nog bij komen zitten? En dat mocht. Ja, op een hondeke kun je toch niets tegen hebben. Zo'n hondje is hartelijk welkom. Lust u het, gemeente, deze spijzen? Van nature zijn we veel te groot, hè, om zo laag te bukken. Een wonder voor nodig. Armmakende genade voor nodig. God op het hoogst verheerlijkt, de mens op het diepste vernedert. Maar denk eraan, genade maakt nooit grote mensen, maar kleine mensen. Een vol schip ligt niet hoog op het water, maar diep in het water. En wat nou voor u te groot is. Voortgedreven ziel, met al uw klachten, zorgen, noden, schulden, ongeloof, kleingeloof, noem het maar op. Dat is bij de Heere niet te wonderlijk om dat te schenken, gelukkige vrouw. Ja, ze wordt wel op het diepste vernederd, maar ze mag ook vasthouden aan de barmhartigheid van God. Twee pijlen heeft ze op haar boog. Ja, Heere, doch de hondekes. Ja, Heere, u hebt gelijk en ik ben het niet waard, u bent me niets verplicht. U zou me zomaar weg kunnen sturen. En nochtans, ook de hondekens, dat hebt u zelf gezegd. Gemeente, dat is nou de taal van al Gods kinderen. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ja, Heere, ik ben de voornaamste der zondaren. En zo gij in het recht zult treden en gaande slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar daar blijft het niet bij. Want wie dat mag leren, ach, die vindt ook een pleitgrond. Dat nochtans des geloofs. Maar bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt, dat nochtans, dat toch, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer, gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning. En dat zijn nou die twee kanten. Wie in zichzelf niet rechtvaardig verloren gaat, die kan ook niet behouden worden. Maar die zijn vonnis hartelijk leert ondertekenen, die wordt door God uit de benauwdheid in de ruimte gezet. Want met eerbied gesproken, daardoor is Jezus overrompeld. Er valt met die vrouw niets te beginnen. Je kunt haar buigen zoals je wilt. Maar ze komt toch weer terug. Hoe meer ze er buiten gezet wordt, hoe meer geweld ze doet op Jezus' liefde hart. Ze verklaart de Heere vrij haar voorbij te gaan. Maar ze dringt ook die meerder Jozef zichzelf te openbaren. De gemeente, daar heeft Christus nou zo'n behagen in. Ja. Ze mag hem vangen op zijn woord. Dat hebben de Farizeeërs ook geprobeerd. Christus te vangen op zijn woord. Telkens weer opnieuw. En het is zo niet gelukt. Mag bij deze ellendige, ongelukkige vrouw wel lukken. Ze heeft de deur op een kier zien staan. En haar voet ertussen gezet. Ze heeft een opening opgemerkt. En dan mag ze Christus vangen op zijn woord. Weet u wat ze gedaan heeft? Ja, net als die hond waar die Engelse prediker van vertelt in Londen. Een zwerfhond die in de tuin ineens opdook. En die man die wilde die hond wegjagen. Wat doet hij? Die pakt een stuk hout. En die werpt dat stuk hout naar die hond om hem te verjagen. En hij mist. Een stuk hout vliegt over de kop van dat dier heen. Die hond draait zich om. Neemt dat stuk hout in zijn bek. En brengt het terug naar die man. Hij dacht dat die man met hem wilde spelen. En toen was die man zo geroerd door het vertrouwen van dat dier, dat hij zijn hand legde op de kop van die hond en zei, blijf jij maar hier. Begrijpt, het voorbeeld gaat niet helemaal op, want die man die wilde echt die hond verjagen. En de Heer Jezus was hier bezig die vrouw juist te beproeven om haar op de rechte plaats te brengen. De Heer wist wat hij deed. Die vrouw heeft zich vorstelijk gedragen als Jacob, met God geworsteld en overwonnen. En dan gaan we vanavond niet de kroon naar die vrouw toedragen. Want veel belangrijker nog is wat Christus hier heeft gedaan. Die heeft zelf die opening gelaten. Hij heeft zelf die deur op een kier gezet. Oh, stel je voor dat hij die deur had dichtgedaan, voorgoed dicht. Maar hij heeft zelf die deur op een kier gezet. Hij heeft zich laten vangen in zijn woord. Hij wilde overrompeld worden door deze vrouw. En gemeente, ook vandaag. Ook nog vandaag laat de Heere zich vangen op zijn woord. Door een ieder die hem nodig heeft. Gans hulpeloos. Tot hem gevloden. Die zal hij ten redder zijn. En dan kan Jezus zich niet langer bedwingen. Dan is hij zijn hart aan haar kwijt. En hij roept het uit. O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. Voor zo'n verloren schaap wil hij wel de goede herder zijn. Groot is uw geloof. Dan wordt haar geloof bevestigd. En bekroond, misschien dat iemand de vraag stelt, maar was dat dan geloof? Dat roepen om ontferming, dat liggen aan zijn voeten, dat bedelen om een kruimeltje, was dat nou geloof? Ja. Als we die vrouw hadden gevraagd, dan had ze niet begrijpend ons aangekeken. Maar zij mocht geloof beoefenen. Ze werd wel beproefd. In het geloof dat de Heer haar geschonken had. Maar het is Christus die dit geloof noemt. Niet die vrouw zelf. Maar de Heer zet zijn goddelijk stempel op zijn eigen werk. Op het werk van zijn Vader. Een groot geloof. Omdat ze tevreden was met de minste plaats. Het is maar één keer op een andere plaats in de evangelie dat we dit vinden. En dan gaat het ook om een niet-Joodse man. Het gaat over die hoofdman over 100. Waarlijk, zo'n groot geloof heb ik ook in Israël niet gevonden. En hier dus de Canaanese vrouw. De Heer Jezus, met eerbied gesproken, is verwonderd. Hij prijst haar. Of beter nog, hij prijst het werk Gods in het leven van deze vrouw. Hij verlustigt zich daarin. Dat geloof, dat was voor hem als een kostbare diamant die hij van alle kanten bekeken heeft en zijn eigen licht heeft laten weerkaatsen. O vrouw, groot is uw geloof. En dan begrijpen we ook waarom hij zweeg en waarom hij haar eerst zo heeft beproefd. Dat was niet om de geloof uit te blussen, maar veel eer te beproeven en te louteren. En aan het licht te brengen, door de beproeving heen. Dat heeft de Heere gedaan, net als die tuinman met zijn snoeimes die hier een takje wegsnijdt en daar weer een twijgje wegsnoeit. Als we die man bezig zien, we zouden zeggen, man, houd toch op, er blijft van die boom niks over. Je haalt het beste eruit. Maar die man weet precies wat hij doet. Hij snoeit. Opdat die boom vrucht, ja meer vrucht, zal dragen. En hoe zwaarder de takken zijn, hoe dieper ze gaan buigen, hoe meer vrucht er is, des te meer die ootmoed. Ja, en als die vrouw dan zo diep buigt aan de voeten van Christus, juist dan mag ze triomferen en dan krijgt God de eer. O vrouw, groot is uw geloof. Gemeente, wat is dat teer? Niet waar? Daarstraks is een hondeke genoemd. Dat was dan wel geen hond, maar dan toch een hondeke. En nu? O, vrouw. Groot is uw geloof. Dan keert zich dat liefdehart van Christus naar deze vrouw toe. Zijn ingewanden rommelen ook vandaag over zulke die hier hun beeld mogen erkennen. Ja, wat zou dat een wonder zijn. Om dan zo zijn stem te mogen horen, die bevestiging te mogen ontvangen. Als de Heer zijn eigen werk gaat verzegelen in het leven van zijn kerk. U geschieden gelijk gij wilt. Het is maar een enkel woord geweest. Maar het was genoeg. Zoals God in de borgen stond van de schepping heeft gezegd, er zij licht en er was licht. Zo spreekt de Heer hier één woord ten slotte. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Dan mag ze het ook inderdaad ervaren dat haar zuchten en haar zorgen niet verborgen zijn, daar hij alles ziet en weet. Hoe hoog de nood ook was gegaan. Misschien dat ze zitten in de kerk vanavond of bij de kerktelefoon die zeggen, och, u moest eens weten. Die nood in mijn gezin, die nood in mijn leven, die nood in mijn hart. Maar dan wil de Heere toch uiteindelijk laten zien dat er één is die boven alle dingen staat. En wie het dan van hem mag leren verwachten, die komt nooit beschaamd met hem uit. Vraag het maar aan Gods kinderen. Ik weet er niet één gemeente die ooit beschaamd met de Heere is uitgekomen. Dan heeft die vrouw het kruimeltje mogen verkrijgen en ja, je zou bijna zeggen, het was toch het hele brood. Want ze heeft daar God in mogen proeven. Niet iets van God, maar de Heere zelf. Een kinderhand is gauw gevuld, zeggen we. Als de Heere wat geeft, dan maakt dat zo vol, gemeente. Het hart zo vol en het leven zo vol. Ja, waar de Heere komt, daar brengt hij ook alles mee. Daar worden zelfs hondekens bij de kinderen gerekend. En daar ontvangen ze een kinderdeel. Weet u waarom? Omdat er één is geweest die minder werd dan een hond. Die gekropen heeft als een worm en geen man. En gezegd heeft, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Toch, niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Die beker geledigd tot de laatste druppel toe, gehangen aan het kruis. Gij antwoordt niet. Het zij ik desdaags moog kermen, ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn toen sprak de vader niet één woord tot hem. Toen werd hij weggestoten in de buitenste duisternis, opdat nou hondekens bij de kinderen worden gezet. Ja, brood mogen ontvangen, dat levende brood, dat hij zelf is. Dat manna dat van boven komt nederdalen, zalig dan die hongeren. En die dorsten naar de gerechtigheid, want die zullen verzadigd worden. En als de Heere dat geeft, hier in beginsel, en straks voor eeuwig, dan zal het zijn eeuwig genoeg aan God, nooit genoeg van God. Maar dan eindigt zo'n bidder niet in zichzelf, maar in die trekkende liefde des Vaders. In hem die trok, in hem die beproefde, maar ook in hem die nooit beschaamde. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 86, daarvan het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Psalm 86, daarvan het vijfde vers. ontvangt nu met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.